openingslied zingen uit 149. Uit John de Heer, groot is uw trouw, o God, mijn Heer en Vader. Mensen kunnen ontrouw zijn, dat zie je ook aan dit soort zaken. Maar God is trouw en zullen we dat staande met elkaar doen. Wees mij genadig, o Heere, want tot u roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Want gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goede tierenheid voor allen die u aanroepen. En zo mogen we samen deze morgen de naam van Jezus, onze Heer, de naam van God, onze Vader, de Schepper van hemel en aarde, mag ik u de genade, de vrede, de zegen van God voor deze ochtend bidden. In Jezus' naam. Amen. Tweede couplet gaan we zingen. Het is heerlijk om weer hier te zijn vanmorgen en om met elkaar het woord van God te openen. Samen te zingen, samen te bidden, elkaar te ontmoeten. En zo ook de weg van de Heer te gaan daarin. Inbraken zijn voor ons vrij ongebruikelijk. Ik volg het nieuws in Centraal-Azië, in het Midden-Oosten. Vorige week was weer een bericht in Oezbekistan. Daar was niet een inbreker geweest. Had de politie ingebroken en alle bijbels meegenomen. En dan denk ik, ja, wat leven wij dan in een ander land? Degene die dat bij een vorige keer was overkomen, die was veroordeeld tot ongeveer 800 keer een maandsalaris. Om even aan te geven wat het betekent voor sommigen in deze wereld om christen te zijn. We zijn in vrijheid bij elkaar en mogen ook in vrijheid bidden. Mag ik u voorgaan? O Heer, zo zien we dat verschil tussen zoveel mensen op deze wereld waar geen vrijheid is. Waar het niet mogelijk is om als christen bij elkaar te komen. Waar broeders en zusters in angst en beven bij elkaar zijn. Zoals ik in de afgelopen nachten hier, waarin de moslims in Egypte een Koptische kerk zijn binnengevallen. 2 doden en 70 gewonden. En Heer, voor ons is het zo vanzelfsprekend om op te gaan naar uw huis. Om bij elkaar te zijn. Om samen te komen, Heer, en dat ook aan iedereen duidelijk en kenbaar te maken. Voor ons, Heer, is het zo normaal dat het een sleur wordt. O Heer, en daarom willen we deze morgen ook met elkaar stilstaan, Heer, bij dat wat u gedaan hebt, die vergeving van zonde. Dat moment waarop u aan het kruis van Golgotha riep, het is volbracht, het is klaar. De opdracht van de Heere God aan Jezus gegeven, het is gedaan. O Heer, en zo mogen we u bidden deze morgen. Zo mogen we van u zeggen dat u onze Heer bent. Dat u gekomen bent, Heer, om uw eigen leven te geven. Dat u gekomen bent, Heer, om te sterven voor ons, voor mij. Voor ieder zoals we hier zijn. Heer, u kent ons. U kent onze situatie. De geschiedenis van de afgelopen week. Maar ook de geschiedenis van ons leven. Heer, u kent het verlangen wat in ons hart is. U kent de pijn en het verdriet. Heer, u bent erbij, elke dag opnieuw. Dan wil u bidden, Heer, voor mensen die het moeilijk hebben. Die broeder die deze week begonnen is met de chemo. De zieken, Heer, onder ons. De mensen die vanwege hun leeftijd niet meer kunnen. Ook in de samenkomst niet meer komen. Ofwel via een bandje of via internet of op andere manier dit mogen horen. Wil u voor hen bidden, Heer, wil hen zegenen. Geef uw hand, uw nabijheid, uw trouw op hun leven. En zodat ze ook mogen zeggen, ook in moeilijke omstandigheden. Ook als het niet mee zit, ook als het leven tegen lijkt. Dan nog met de psalmist te mogen zeggen, Heer, in de dag van uw benauwdheid roep ik u aan, want u hoort, u antwoordt mij. U kent ook, Heer, onze blijdschap en vreugde en blijdschap en de dingen die gebeuren en kinderen die geboren worden, Heer, en zaken die lukken. Heer, waarin we mogen zien dat u zegent daarin, ons kracht en moed en mogelijkheden geeft. O Heer, en daarvoor zijn we u dankbaar, ook deze morgen opnieuw. En voor de gelegenheid die u geeft om uw woord te verkondigen, Heer, om bezig te zijn met de dingen van u. Zo zijn allerlei projecten, ook als Sunrise hier, die ook deze week hier, waar we activiteiten voor zijn. Voor de samenkomst hier van vanavond, Heer, waarin mensen mogen spreken voor jongeren. O Heer, u gaat door, want u bent de God van jong en oud. Ik wil u danken voor uw trouw. Uw trouw die u laat zien, Heer, tot in lengte van dagen, in lengte van jaren. En wil u bidden, Heer, wilt deze morgen ons een goede samenkomst geven. Geef ons blijdschap en vreugde. Geef ons een hart, Heer, wat springt van blijdschap als we hier van weg mogen gaan. Zodat we deze week het zegen van u mogen zijn. U het vragen in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We hadden met elkaar zingen uit Opwekking, lied 312. Het is een prachtig lied. Wat iets beschrijft van de Heer Jezus Christus zelf. Het zegt 312, zegt mildheid en majesteit. Het is de mildheid van God, de genade. Het is God in zijn waardigheid, die een mens werd zoals wij. O, wat een heerlijkheid, kom en aanbid hem, want dit is uw God. Die 312 uit Opwekking.
Yeah.
Een prachtig citaat. Het komt uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 40, waar de profeet zegt: kijk, dit is uw God. Ik wil de Bijbel openen bij Handelingen hoofdstuk 2. Waar ook Petrus wijst op God. Handelingen hoofdstuk 2. Zoek het op. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben en blijf vanmorgen. Ik ben deze week een paar dagen ziek geweest met wat griep en koorts. En mijn stem was wat weg. En u begrijpt dat ik nogal afhankelijk ben van mijn stem. Handelingen hoofdstuk 2. Ik ga ook niet het hele gedeelte van de toespraak van Petrus lezen. Maar we lezen het laatste deel. En dat vindt u in Handelingen 2 vanaf vers 36. Handelingen 2 vanaf vers 36. Daar staat dit. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem, dat is Jezus, en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dit was het einde van zijn toespraak. De reactie. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen en broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer woorden en andere woorden getuigde hij. En hij vermaande hen, zeggend: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Ongetwijfeld heeft Petrus hier teruggedacht aan de woorden van de Heer Jezus die we vinden in Lucas hoofdstuk 23. En ook dat wil ik met u lezen. Een paar gedeelten, een paar woorden uit het verhaal van de kruisiging. Lucas 23 vanaf vers 33 en we lezen tot en met 38. Lucas 23 vanaf vers 33. Maar dan staat dit. Toen zij nu aan de plaats gekomen waren die schedel genoemd wordt, kruisigden ze hem daar. En ook de misdadigers. De een aan zijn rechterzijde, de ander aan zijn linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen en het volk stond erbij en zag toe. En de oversten hoonden en zeiden: ander heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden. Indien hij de Christus Gods is, de uitverkorene. En ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten. En ze brachten hem zure wijn en ze zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. En dat is een opschrift boven hem. Dit is de koning der Joden. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het onderwerp vergeving. En laten we, voordat we het doen, eerst nog met elkaar zingen uit Jan de Heer. En uit Jan de Heer zingen we lied 543. Het is een soort getuigenislied. 543, wat spreekt over je eigen geloof. Geloof in de Heere God. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. En het vierde dat zegt: ja, ik geloof en daarom zing ik. Daarom zing ik u ter eer. S werelds heiland, hoge priester, aller heren, opperheer. We zingen alle vier coupletten van lied 543. En er zijn twee collecten die we in één keer gaan inzamelen.
Oh.
Wat een prachtig lied. Als we dat kunnen zingen. Te weten dat Hij vergeving, genade, verlossing. Actueel thema. Ik sprak een aantal maanden geleden op een congres over christelijke psychologie. En leerde daar dat in de hedendaagse psychologie vergeving hot is. Daar heeft men het over. Hoe moet je vergeven? En toen dacht ik, dat weten wij al 2000 jaar. Hoe moet je vergeven? Ik twitterde daarover. Ja, ik twitter tegenwoordig. Sietse Ketelaar. En ik twitterde, in de psychologie is vergeving hot. En iemand twitterde terug. Hij zei, vergeving verandert niet de ander, maar verandert in de eerste plaats jezelf. Vanochtend wil ik het met u hebben over het onderwerp vergeving. Een belangrijk onderwerp, want de hele Bijbel staat er vol van, zou je kunnen zeggen. Al vanaf het allereerste begin, zien we dat God met vergeving bezig is. Als Adam in navolging van zijn vrouw Eva van die verboden vrucht gepakt heeft en zich realiseert dat hij naakt is en zich verstopt omdat hij naakt is achter de bosjes. En God komt in de avondkoelte en roept en zoekt en zegt, Adam, Adam, waar ben je? Dan slacht God dieren om te vellen daarvan Adam en zijn vrouw Eva te bedekken. Het kost iets om tegen de wil van God in te gaan. Toen en nu. Het hele Oude Testament door zien we dat het thema van de vergeving een hoofdthema is. Ik heb het nu gelezen op Psalm 86. Die in een andere vertaling zegt, u bent goed, Heer, en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Vergeving en trouw van God horen blijkbaar bij elkaar. Het is Nehemia die zegt dat God een God is van vergeving en van trouw. En dat God nooit het werk wat hij begon, dat is afgemaakt. En in Daniël, zegt Daniël in Daniël 9. De Heer onze God is vol erbarmen en vol vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Iets van het Oude Testament. Waarin vele offers en veel bloed vergoten werd om vergeving voor Israël persoonlijk en als volk te krijgen. Daarom zegt de Hebreeënbrief ook dat zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zonder dat er bloed vloeide is er geen vergeving mogelijk. Daar stond de Heer Jezus, de schrijver van de Hebreeënbrief, haalt het aan in Psalm 40, zegt, Heer, hier sta ik in de boekrol, is voor mij geschreven om uw wil te doen. Daar gaat het over een offer wat God moest brengen. Jezus, de Zoon van God. We staan net achter Goede Vrijdag, waarin Jezus riep, het is volbracht. Ik heb een eigen gemeente rond Pasen, lijdenstijd, nagedacht over de kruiswoorden van de Heer Jezus. En een daarvan hebben we gelezen vanmorgen. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Blijkbaar was de Heer Jezus in staat Op te midden van al die tumult, al die honende mensen, dat schreeuwende publiek, dat joelende menigte, de soldaten die hem aan het kruis nagelden. En de Heer Jezus overzag het geheel. En riep uit in zijn eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Een paar weken later kwam iemand uit de gemeente naar me toe. En ze zei: Weet je, Sietse, toen je dat zei in die preek, ik heb het uitgeroepen. Ik wilde er eigenlijk hard op doen van: hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat nou zelf? Want, zegt ze, ik heb 40 jaar lopen worstelen met dit thema. Vergeving. Oh ja, en we weten het allemaal. We hebben het gezongen, dat lied, dat prachtige lied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Ik ben vergeven. Amen. Amen. Dat is de basis van mijn leven. Jezus heeft zijn bloed voor mij gestort. Hij is gestorven. En ik mag weten. Ik mag hem Heer noemen. Mijn Heer. Ik ben vergeven. Dat is precies wat Petrus ook zegt. Als hij in Handelingen 2, Pinksteren, en we zitten nu tussen Pasen en Pinksteren in deze periode. In Handelingen 2, dan houdt hij een vurig betoog. En we hebben een deel ervan in Handelingen 2 staan. Een vurig betoog, waarin hij zegt, zoals Jesaja dat in Jesaja 40 zegt: Kijk mensen, dit is God. Dit is uw God. Dit is de God die jullie gekruisigd hebben. Jezus. Jezus van Nazareth. En de Heere God heeft hem en tot Heer en tot God gemaakt. Wat moeten we dan doen? En Peter zegt: Bekeer je. Draai je om. Van de weg die naar de dood leidt. Draai je om van je eigen weg. Verstop je niet langer zoals Adam zich verstopte. Realiseer dat je naakt bent en voor God niet kunt staan. En bekeer je tot God. En Peter zegt dan: tot vergeving van uw zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je mag weten, als je bekeerd bent, je omgedraaid hebt, dat je een kind van God bent. En daar zeggen we allemaal amen op. Als we geloven in de Heer Jezus. En dan weten we dat we mogen zijn in de hemel. Dan weten we dat de weg naar God vrij is. Dat de weg naar God open is. Nieuwe en levende weg die Jezus zelf is voorgegaan. Vergeving. En gelijktijdig realiseren we ons hoe moeilijk dit is. Het is nog maar een paar weken geleden dat ik een goede vriend mocht begraven. Klinkt zo raar. Ik leidde de samenkomst. We hadden veel met elkaar gesproken over de dood. Hij was al lang ziek. Hij leefde in bonustijd, zei hij wel eens. Hij had nog een beetje herhaling gekregen. Toen hij 45 was, had een neuroloog gezegd: Nou, als je 60 wordt, dan hebben wij een goed werk gedaan. Hij is 64 geworden. Er was veel gebeurd in zijn leven. Er is ook veel fout gegaan. En hij wist het. Er is veel om hem heen gebeurd, niet altijd door zichzelf. In zijn huwelijk met een vrouw die vaak in een psychiatrische inrichting zat. Met kinderen. Waarvan alles gebeurd was. En met sommigen had hij geen contact meer. Tijdens zijn begrafenis waren twee van zijn kinderen aanwezig. En een van de jongens las een brief voor. Lieve papa, er is veel fout gegaan tussen jou en mij. Nu ben jij er niet meer. En door deze brief wil ik je laten weten... En ik heb het je ook gezegd, zei hij, dat ik veel van je hou en je vergeving vraag. Voor dat wat er fout gegaan is en wat ik fout gedaan heb. En ik wil ook jou vergeving vragen en vergeving geven. Omdat we allebei houden van de Heer Jezus. Je kunt zich voorstellen dat de rillingen over mijn armen gingen. Want vergeven is iets wat we misschien wel zo makkelijk met ons hoofd en met onze stem zingen, maar zo moeilijk is in de praktijk van alle dag. Als het gaat over mensen die heel dichtbij staan. Als het gaat over zaken die we fout doen, maar liever verstoppen. Als het gaat over toegeven dat je ongelijk hebt. Misschien daarom maar eens een kleine quiz. U hoeft niet hardop, nou, laten we even kijken. 1. Je moet mensen alleen vergeven als ze erom vragen. Waar of niet waar? Mensen alleen vergeven als ze erom vragen. Oké, ik ga de zaal niet verdelen nu. Maar 2. Vergeving betekent de pijn en het gebeuren vergoeilijken. Ja. En vergeving betekent herstel van vertrouwen en het hervatten van de relatie. Dat is een moeilijker. Je hebt pas echt vergeven als je het hele gebeuren bent vergeten. Vergeving is iets wat heel dichtbij komt. Vergeving is iets wat een proces is. Misschien is dat wel de reden waarom toen Petrus... Eigenlijk misschien wel een beetje met, Heer, zie eens hoe goed ik het doe, naar de Heer toe ging en zegt van, Heer, vertel nou eens, hoe vaak moeten we vergeven? 7 keer? En misschien dacht Petrus wel van, nou, dat maak ik een goede beurt mee, weet je wel? En staat in Lucas. En de Heer kijkt hem aan en zegt tegen Petrus, nee Petrus, niet 7 keer... Maar 70 × 7 keer. 490 keer. Nee, wat bedoelt de Heer daarin? Steeds opnieuw. En hij vertelt het verhaal van die slaaf. Die dienaar. Die medewerker van die koning. Die de koning heel veel geld schuldig was. Een astronomisch bedrag. Meer dan 800 keer het maandsalaris waar ik het net over had. Het gaat om een bedrag wat waarschijnlijk iets van 10.000 keer een jaarsalaris was. In onze termen omgerekend. Onbetaalbaar. En de koning zegt. Slaaf, ik sluit je op. Jij en alle die je lief hebt. En het is afgelopen. En de slaaf smeekt om genade. en nogmaals om genade. En de koning kijkt hem aan. Hij krijgt medelijden. En scheldt hem de schuld weg. Wat een barmhartige, milde daad. En blij en vrolijk en dankbaar loopt de slaaf van de trappen van het koningspaleis af. En ziet daar onderaan op het plein iemand die hij een weekloon nog van krijgt. Hij zegt, jou moet ik hebben. Ik zal je krijgen ook. En hij laat hem opsluiten. Totdat het is afbetaald. De koning hoort het. Hij zegt tegen de slaaf, tegen de medewerker. Wat heb je nou gedaan? Dat je dit gedaan hebt. Niet vergeven hebt. De kleine schuld. Die ander bij jou had. Zul je je straf niet ontlopen. Vergeving in de praktijk is misschien wel het moeilijkste stuk. Want het komt zo dichtbij. Heb ik een korte clip meegenomen. Ze was 11. Toen haar broer haar vanaf haar 11e een aantal jaren had misbruikt. In 30 toen we elkaar ontmoetten. Ze was christen geworden. En ze wilde graag met haar broer, die ze al vanaf haar 20ste, 22ste niet meer gesproken had, ontmoeten. Ga je mee? Wil je mee? Haar broer wilde niet. Waarom zou je? Ach, het was toch niks bijzonders, kinderspelletjes. Ik zat achter in de kamer. Terwijl het gesprek ging over het grote onrecht wat haar was aangedaan. Mijn broer luisterde, zei weinig tot niets. Ze heeft haar verhaal kunnen vertellen. Over wat haar in haar jeugd was overkomen. Door hem. En ze kon vergeving uitspreken. Hij vond het niet zo nodig. Maar het maakte haar vrij van haar verleden. Het was de liefde van Christus die haar ertoe dreef te vergeven. En haat en afwijzing om te zetten. Niet in vergoeilijking van wat er gebeurd was. Uitermate ernstig. Maar in de aanvaarding van Christus' liefde voor haar. Het litteken van het verleden was niet meer pijnlijk. De gedachtenis eraan, het denken, de herinnering was niet weg. Het was een onderdeel van haar leven. Maar het was niet meer die felle pijn in het hart. Die blokkerende angst. Die haar leven zo getekend had. Vergeving is niet alleen iets wat we vanuit de Bijbel en vanuit onze bekering mogen ervaren. Maar vergeving is ook iets van alle dag. Van kleine dingen. Thuis, de familietafel. Met je kinderen, met je buren, met je ouders. Vergeving is ook iets van de grote dingen. Dus deze week, ik hoorde het op de radio. Misschien hebt u het ook gehoord. Die uitspraken van opeenvolgend in leeftijd. Ouderen, kinderen, die hoorden. Als je naar je vader gaat, hoef je niet meer terug te komen. O, hadden we maar nooit kinderen gehad. Die woorden die je zijn toegesproken toen je misschien klein was of groter. Die je gehoord hebben en die je leven getekend hebben. Zoals die man die ik coachte. Hij was al een tijd directeur. Hij kwam uit een christelijk gezin. Gelovig gezin. Was geadopteerd. En zijn stiefmoeder, adoptiemoeder, zei van joep. Wij zijn niks, jij bent niks en het wordt ook nooit wat. En hij was 42 en nog steeds vond hij dat hij niks was. Het had hem zijn geloof gekost. Vergeving. Vergeving. Is niet voorwaardelijk. Als die ander, dan zal ik ook. Als vergeving voorwaardelijk was, was de Heer Jezus nooit gekomen. Eens? Ja. Want wij waren niet in staat om ook op maar enig manier God te vragen. Waar onze rug van hem afgekeerd. En Jezus kwam. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Vergeving is soms ook niet voor ons mensen het hervatten van de relatie. Het voorbeeld van deze vrouw. Haar broer was niet veranderd. De relatie is niet hervat. Als ze elkaar weer tegenkwamen op bepaalde familiegebeurtenissen, konden ze elkaar in ieder geval groeten. De pijn was eruit. Het is zo'n Bijbels gegeven. Wat is dat dan eigenlijk, vergeving? Wat is oprechte vergeving? Misschien mag je het zo zeggen. Als Paulus in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 12, in een hele serie aan praktische toepassingen, in Romeinen hoofdstuk 12, daar vinden we in dat gedeelte, u kent ongetwijfeld allemaal Romeinen 12 vers 1, herstelt uw lichamen tot een heilig, levend, godenwelgevallig offer. Maar in Romeinen 12, lees maar eens mee, daar staat in vers 18, vers 19, iets over dit onderwerp. En daar staat dit, Romeinen 12 vers 18. Er staat eerst, houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Heel praktisch, hè? En dan staat er, wreek jezelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Prachtige tekst. Je zou kunnen zeggen, dat wat hier staat is, geef aan God jouw recht om het betaald te zetten. Nog een keer. Geef aan God jouw recht om het betaald te zetten. Lever alle schulden in die mensen aan jou hebben bij de Heere God. Hij zal ze incasseren. Mij komt de wraak toe, zegt de Heere. Oprechte vergeving betekent eigenlijk te zeggen, het is niet meer aan mij om dit betaald te zetten. Geen rancune, geen haat, geen bitterheid. Let erop, zegt in Hebreeën 12, dat niemand de genade van God verspeelt. Want als dat gebeurt, komt er makkelijk een bittere geest in ons op. Die zelfs het leven van anderen kan vergiftigen. Zolang wij nog steeds die rekening van 20 jaar geleden willen vereffenen. Ik zal hem krijgen. Blokkeert het. Dan komt er een bittere geest. Wat is er in uw leven gebeurd? Welke woorden hebt u gehoord? Welk onrecht is u aangedaan? Waar loop je nog steeds mee? Welke relaties thuis? Wie moet je nog vergeven? Wat weerhoudt je dan ook om dat te doen? Want op de vraag van de discipelen, Heer, hoe zit dat nou met vergeving en met onze vijanden en zo? Zegt de Heer Jezus in Lucas hoofdstuk 6, wees goed voor wie je haten. Zegen wie je vervloeken. Bid voor wie je slecht behandelen. Want het is niet zo moeilijk om mensen lief te hebben die jou ook aardig vinden en lief hebben. Het is niet zo moeilijk om van mensen te houden die het beste met je voor hebben. Maar het is zoveel moeilijker om dat te doen. Voor mensen die dat niet hebben. Daarom was wat vanmorgen hierachter gebeurde mooi. Er werd gebeden voor degene die hier ingebroken heeft. En wie weet heeft hij wel pech en komt niet tot bekering, zegt iemand. Zo ongeveer mijn woorden. Dan heeft u bij de verkeerde ingebroken. In de gemeente. Laat het huis van de Heere God een huis van vergeving zijn. Beantwoord kwaad met goed. Hoe vaak, Heer, moet ik vergeven? 70 maal 7 maal. Matthäus 18 staat er trouwens. En dan betekent, zou je kunnen zeggen, herhaal het proces. Oh, 1 keer, dat wil nog wel. En 2 keer misschien. Maar nou is dat de 5e keer. Jongen, de volgende keer zal. Wij zijn zo ongeduldig. Als Paulus nadenkt, bijvoorbeeld samen met de Colossenzen, over wat het betekent om christelijke gemeente te zijn, is de laatste tekst die ik met u wil lezen. Daar staat er in Colossenzen hoofdstuk 2, vers 13, een prachtige tekst. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 13. Dan spreekt hij over wat het betekent dat Christus in ons woont en dat we begraven zijn in de doop. En dan staat er in vers 13, ook u heeft hij, hoewel u dood waart door uw overtredingen en uw onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en bedreigde. Het gaat over de vergeving van onze zonden. Het gaat over dat hij ons al onze zonden vergeven heeft. En je zou kunnen zeggen, het register, het bewijs aan het kruis heeft genageld. Er staat in hoofdstuk 3, vers 13. Dan weer als consequentie, als praktische toepassing daarvan. Verdraagt elkaar. En vergeef elkaar. Als de een tegen de ander een grief heeft, zoals ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij even zo. Poeh, die komt heel dichtbij. Het huis van de Heer is een plaats van vergeving. Waar je mag zijn. Omdat je in Christus bent. Omdat God je vergeven heeft. Mag je naar die broer, naar die zus en zeggen, ik vergeef je. Wil je ook mij vergeven? Zoals in de video zichtbaar is. Het is iets van twee kanten. Het verdriet en de pijn. Zoals bij de Heer Jezus zichtbaar wordt. God heeft al onze zonden, al ons verdriet, al onze pijn op hem geladen. En hij heeft geroepen, het is volbracht. En daarom zegt Petrus, bekeer je, laat je behouden tot vergeving van je zonden. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar, zoals de Heer ook u vergeven heeft. Amen. Zo samen bidden. Heer God, misschien is het vanmorgen die zachte stem van uw geest die tegen ons zegt, je moet naar je vader. Naar je vrouw, naar je zoon, naar je broer of je zus. Je moet naar je buurman of naar je baas. Je moet naar die broeder of die zuster. Je moet ze vergeven of om vergeving vragen. Maar Heer, u weet wat er gebeurd is. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. U kent de pijn die is ontstaan toen ons groot onrecht is aangedaan. Maar dat wat we gehoord hebben als kind misschien, als jonge man, jonge vrouw, als volwassenen, als ouderen. Dat wat ons toegebeten is, dan waar we nog getekend zijn. Heer, uw huis mag een huis van vergeving zijn. Waarin we tegen elkaar mogen zeggen, broer, zus, ik hou van je. Omdat de Heer Jezus van je houdt. Ik wil je vergeven omdat de Heer Jezus je vergeven heeft en mij vergeven heeft. Hij wil ons leren om vergevende mensen te zijn. Het verandert eerst onszelf. Het maakt ons milde en geduldige mensen. Mensen die lijken op de Heer Jezus. Toen u bad, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Heer, raak ons aan deze dag. Dat er zaken opgeruimd mogen worden, Heer, die tussen ons en u in staan. Die tussen ons en anderen in staan. Die tussen mij en anderen in staan. Heer God, opdat u uw werk kunt doen door uw geest in ons mensen. En we meer en meer op u mogen gaan lijken. Halleluja. Amen. In Opwekking staat een prachtig lied over vergeving. En dat willen we met elkaar zingen. Dat is Opwekking 629. Hoe kan ik verder leven? Hoe moet ik verder gaan? Kan ik ooit vergeven? Wat mij is aangedaan, de wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, ze lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet diep van binnen. De weg van herstel kan beginnen. We zingen dit couplet en willen daarna de Heere God danken, ook voor deze dag. Laten we dit prachtige lied zingen. Dat is waar we naar verlangen. Het herstel wat er is in onze ziel en onze geest. Onze geest is opnieuw geboren door het bloed van Jezus. Uw vergeving mogen hebben ervaren. O Heer, dat mogen we ook naar anderen doen. U kent onze pijn, ons verdriet, onze nood. Heer, maar u hebt er... Uw overwinningskreet, het is volbracht, over uitgeroepen. Het bloed van Jezus is genoeg om alles wat ons in ons leven blokkeert. Om wat ons afhoudt van u. Om wat ons pijn doet vanwege de zonde. We mogen bij u komen, Heere God, en met Johannes evangelist ook zeggen dat als onze zonden belijden, dat u trouw en rechtvaardig bent om zijn zonden te vergeven en te herstellen. Heer, en zo mogen we onze hand uitreiken naar onze broeder en zuster. Degene om ons heen. En samen optrekken. En samen weten dat het leven niet ophoudt bij dit leven. Maar er een eeuwig leven is met u. En dat we mogen gaan lijken op de Heer Jezus. In zijn karakter. En de vruchten van de geest. Geduld, liefde, ontferming, goede tierenheid. O Heer, en zo mogen we met elkaar optrekken als een huis van u. Maar u dank, Heer, voor uw verzoenende bloed. Voor uw vergevende woorden. Voor de armen waarmee u ons wacht. Als de Vader die wacht op zijn verloren zoon. Zijn verloren dochter. En samen feesten vieren. Dat bidden we voor deze dag. Amen. Laten we ons slotlied zingen. Johannes de Heer 939. Johannes de Heer 939. Het zijn twee coupletten. En eigenlijk is daarmee de liederen weer rond. Want het begint opnieuw met groot is de Heer. En nu hij is heilig en trouw. Door zijn macht en genade leven wij. Groot is de Heer, zo betrouwbaar als hij. In zijn liefde voor u en voor mij. Zullen we dit staande doen? We zingen het eerste couplet, dan bidden we op de zegen van de Heer. En dan het tweede couplet van 939 uit de bundel van Johan de Heer. In de Colossensebrief staat, niet gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, en de genade en vergeving van Jezus onze Heer. De nabijheid, de troostende nabijheid van God, de Heilige Geest. En als ze alle mogen zijn, tot Hij komt, Maranatha. Amen.